Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar, ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn train van het spoor der Godvrucht afgeween. Zingen wij dat met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ook vanavond doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting erop willen we met elkaar zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond opnieuw zijn uit het Oude Testament. En nu uit het eerste boek Koningen. En dan van het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Stellen wij ons dus eerst met de kerk der eeuwen in de belijdenis van het geloof. Stemmen we daarvan in. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 27, vers 25, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond dus vindt in 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zeide Jezebel aan al wat Elia gedaan had en alle die hij gedood had, te weten alle profeten met het zwaard. Toen zond Jezebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doe mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel stierven, en zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en zie, toen roerde hem een engel aan, en zeide: sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En ik kwam al daar in de spelonk en vernachten al daar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem. En ze zeiden tot hem, wat maak jij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heeren, den God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken, uw profeten met een zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote, sterke wind scheurende de bergen. En brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En had deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem. Die zeide, wat maak jij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, den God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, en ga daarin en zalf Hazael, ten koning over Syrië. En daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet heeft gekust.
Liefde gemeente, zoeken wij nu samen voor alle dingen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Koning van de kerk, Heere der Heren, Gij die in de hemel omringd wordt door miljoenen engelen, die het U onophoudelijk toezingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Gij zij die grote schepper aller dingen. Gij hebt de wereld geschapen en gij houdt ze nog door uw kracht in stand. Maar heel in het bijzonder leidt gij uw kinderen door uw vaderlijke hand in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Och dat we ons dan zo tot u zouden mogen wenden, om het van u, de Heere, in alles vanavond te mogen verwachten. Gij brengt ons nog weer hier. En wij zijn de toonbeelden van uw langmoedigheid en barmhartigheid. Want u hebt nog geen lust in onze dood. Maar daarin dat wij ons vanavond zouden bekeren tot u, de levensvorst, om in u het leven te vinden, eeuwig leven. Daarom bidden wij u. Zegen zo vanavond de bediening van het woord. Wil gij zelf ons de schriften openen door uw heilige geest. Wees gij zelf die grote leermeester van uw woord. En dat we op de kansel een leerling van u mogen zijn. Maar dat we daarin ook een heroud mogen zijn. Die net als Micha alleen maar spreekt wat u te spreken geeft. Geef ons die oprechtheid des harten. Laat het zo mogen zijn dat we luisteren mogen onder het preken naar uw stem. Zoals eenmaal Samuel het zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dat we zo dienaar mogen zijn van uw woord, verkondiger van dat woord, van die zeer goede tijding. Koning van de kerk, wij bidden u ook voor allen die vanavond hier zijn. En dan denken we ook in de eerste plaats aan de kinderen die er nog bij mogen zijn. Geef dat ook dit deel van uw woord kracht mag doen in de harten van jonge kinderen. Want de kinderleeftijd is toch de beste leeftijd om u te zoeken. Heere, trek zo onze kinderen, dat ze al vroeg u mogen vrezen. Gedenk onze jonge mensen, u kent ze, Heere. U weet in welke tijd ze opgroeien. U weet hoeveel stemmen ze horen. Aan alle kanten wordt er aan onze jonge mensen getrokken, onophoudelijk. Wij bidden u, geef dat ze weerstand mogen bieden tegen al die stemmen uit de duisternis, om uw stem te mogen horen, om naar u te komen en u te volgen. Geef toch dat onze jonge mensen vanavond mogen zien wie u wilt zijn voor de verloren zondaar, wie u wilt zijn voor uw kinderen. O grote koning, houd onze jonge mensen vast bij u en bij uw woord en bij uw dienst. Wij bidden u voor hen en geef dat ze ook weten mogen dat de gemeente voor hen bidt. Omdat ze ook in deze verwarrende tijd, waar er zoveel op en af komt, te midden van al die stemmen die ene stem mogen horen, kom herwaarts tot mij. Heer, we denken ook aan allen die in de kracht van hun leven zijn. En wat is het gevaar dan groot als we in de kerk zitten, dat het zaad, als het valt, door de distels en de doorns verstikt wordt, door de zorgvuldigheden van het leven. Wat kunnen we bezet zijn met al die dingen die het leven van ons vraagt. Maar u zegt het, één ding is nodig. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. We denken ook aan hen die ouder geworden zijn. Wat kunnen we dan te maken krijgen met de moeite en de zorgen van ons lichaam? En wat kan ons dat toch bezetten, dat we vergeten die diepe waarheid, dat er dagen komen in de welke we zullen zeggen, we hebben geen lust in hetzelfde. Heere, laat het toch niet zo zijn voor onze oudere mensen, als ze nog onbekeerd zijn, dat het niet waar is voor hen, hoe ouder, hoe kouder. Maar wilt gij juist waarmaken wat in uw woord te lezen is, dat ze in de hoge ouderdom groen en fris mogen zijn. O, wil gij dat wonder van genade werken, ook in onze oudere mensen. En dat onze jonge mensen mogen zien, in de ouderen, hoe goed het is om u te dienen. Heere, zo dragen we heel de gemeente aan u op, ook zij die thuis op hun kinderen passen, de ouderen die met ons meeluisteren. We dragen heel de gemeente hartelijk aan u op met al de noden en de zorgen. En gedenk ook uw kinderen. Heere, gij weet ook wat ze nodig hebben. We zullen ook vanavond horen uit het leven van een van uw kinderen wat er allemaal gebeuren kan. In het leven ook van uw knechten, het leven van uw kinderen. En dan bidden wij u, wil gij diezelfde Heere vanavond zijn die spreekt, zoals u ook vanmorgen tot Noah gesproken hebt. Ga gij in de ark, want gij zijt rechtvaardig in mijn ogen. Heere, wat is dat een wonder als u een mens rechtvaardig vindt, bekleed met uw gerechtigheid. Heer, en dat het dan zo mag zijn en hij wandelde met God, omdat u hem in genade aangezien hebt. Gedenk zo uw volk in strijdperk van dit leven, dat ze vanavond nog eens voedsel mogen ontvangen op de weg, Heer. Maakt u ze dan hongerig, want ook uw kinderen kunnen zo lusteloos zijn. Geen lust in de dingen van u en van uw koninkrijk. Och, Heere, dan kan het voor uw kinderen wel eens zijn dat ze aan de aardse flessen gelijk worden. Dat er nauwelijks onderscheid is. Lieve koning, wij bidden u voor uw kinderen. Wekt u ze vanavond op. Doet u ze uw stem horen. Verlevendig uw kerk. En als we zo samen zijn, dan willen wij u ook bidden voor het werk van evangelisatie. Voor de zending, voor de dienst der barmhartigheid. Ook van het comité dat in Minsk is. Wilt u ook dat werk zegenen? Breid toch uw koninkrijk uit. Laat toch het gebed blijven Hij werpt het rijk van de vorst der duisternis te neer. Heere, gedenk zo ook aan allen die het moeilijk hebben, die verpleegd worden in verzorgingstehuizen, in verpleegtehuizen. Denk ook onze broeder die daar werken mag. Sterk hem, Heere, in die arbeid. Kan soms zo moeilijk zijn en dat we denken, begrijp is het wel, dringt het wel door. Maar geef elke keer maar van u te verwachten. Gedenk ook allen die in het onderwijs werken met onze jonge mensen. Geeft u ze elke keer wijsheid, lust en liefde. Gedenk ook aan hen die in de zorg werken. Met onze gehandicapte medemens. Heere, waar psychisch lijden is. Geef toch liefde in het hart. Heere, zo bidden wij u. Voor ons land en ons volk. Voor onze overheid. Och, dat we ons schuldig mochten weten aan het verval van ons land en volk. Dat we ons er maar niet boven verheffen. Maar dat we vanavond ervaren. Het is ook onze schuld. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Uw kerk, Heere. En dat we die gebrokenheid van de kerk, de ingezonkenheid van de kerk, dat er geen profetisch getuigenis van uw kerk uitgaat. Laten we het als schuld mogen belijden voor u. En zie gij dan om naar uw kerk verlevendig haar. Dat ze getuigen mag in deze wereld die wegzinkt. Steeds verder bij u vandaan. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Heere, laat het toch een hartelijke verbondenheid zijn. In Abraham, de vader aller gelovigen. In dat verbond dat gij met Abraham gesloten hebt. En waar ook heidenen door genade deel aan mogen krijgen. Heere, laten we dat volk toch gedurig op mogen dragen. In de strijd die ze hebben. Maar bovenal dat ze u mogen leren kennen. De beloofde Messias. Heere, zo dragen we elkaar andermaal hartelijk aan u op. Predikantsgezin van onze vriend. De broederskerkenraad. De koster. De organist. Heer, het ziet alles op u. Heer, blijf vanavond alles op u wachten. Want het kan nooit, Heer, om ons. En laten we dat eens hartelijk mogen belijden, Heer. Wij hebben niets verdiend. Maar doe het dan nog eens tot verheerlijking van uw naam. We smeken het u uit genade alleen. Amen. Liefde, hebt u dat meegezongen? Vond dat weerklank in uw hart? Gaf het weer wat er van binnen leeft, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Hoewel je weet van de trouw des Heren, dat hij niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Maar dat het toch diep van binnen leeft wat de dichter zegt. Dan pijnst mijn ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? O, van God zit je misschien ook zo moedeloos in de kerk. Moedeloos. Als je ziet op de omstandigheden in ons vaderland. Grijp je dat aan als je de krant leest. En je ziet allerlei plannen rondom het voltooide leven. Je ziet hoe ons land verder van Gods woord afraakt. Als je leest allerlei discussies. Over genderneutraliteit. We mogen geen onderscheid meer maken tussen man en vrouw, tussen jongens en meisjes. En hoe de winkels en iedereen daarin meegaat. Kan je daar wel eens diep zuchten, Heere, waar bent u toch? In ons land, wat van ouds toch een land was waarin u gevreesd werd. Wat kun je moedeloos zijn. Volk van God, of niet? Je ziet op je kinderen, je kleinkinderen. Wat kan er dan een verdriet zijn en zeggen, Heere, hoort u mijn gebeden niet? Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen. Er zijn er die met de kerk gebroken hebben. Die volop in de wereld zijn. Heere, hoort u dan niet mijn gebed? Waar bent u, Heere? Ben je ook wel eens moedeloos, broeders kerkeraad? Hoeveel mensen zijn er het achterliggende jaar bekeerd? Hoeveel mensen hebben genade mogen leren kennen? Grijpt het je niet aan? Er zoveel zijn die nog onbekeerd zijn. Je zou toch moedeloos worden en zeggen, Heere, zoveel preken, zoveel huisbezoeken. Heere, waar is toch de vrucht? Zou God de Allerhoogste wel wetenschap dragen? Heere, waar bent u? De dichter van Psalm 73. Hij zegt, Heere, waar bent u toch? De goddelozen hebben voorspoed. Bij mij is er altijd verdriet, altijd tegenheden, altijd zorgen. Zou de Allerhoogste wel van mij afweten? Ken je daar iets van? Is dat misschien de strijd waar je mee worstelt? En als je dan ook nog je eigen geesteloosheid ervaart. Dan ga je soms wel eens zitten naast Elia en zegt, Heere, Heere, neem me maar weg. Ik weet ook niet meer hoe het moet. Heere, ik zie er ook niet meer doorheen. Begrijp je er iets van? Van de moedeloosheid die ook Gods kinderen zo deel kan hebben. En dan denken we maar heel eenvoudig ook aan David. Als hij daar vluchten moet als een veld doen op de bergen. Nou roept je het ook uit. Ik zal ook nog één deze dagen in Sauls hand omkomen. Moedeloosheid. Het is een gestalte die we in dat woord van God tegenkomen. Waar Gods kinderen niet vreemd van zijn. Misschien zijn er vanavond ook wel hier in de kerk. Die iets van die moedeloosheid, van die duisternis in hun ziel ervaren. En het uitroepen, zou God wel wetenschap dragen van mijn klagen. Liefde gemeente, u die God vrezen mag. God weet ervan. God laat zijn kerk niet omkomen. Ook al kan het water wel eens komen aan de lippen. Maar hij zoekt zijn kerk op. En hij gaat zijn kerk troosten. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, dat mogen we nou vanavond gaan overdenken met de hulp des Heeren. Als we met elkaar zien het schriftgedeelte wat we gelezen hebben. En daarvan deze woorden die u vindt in het 9e vers, de laatste woorden. Wat maakt gij hier, Elia? We schrijven bij deze tekstwoorden, God troost zijn moedeloze kind. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, een vaderlijke vraag. In de tweede plaats, een kinderlijke klacht. En in de derde plaats, een troostrijk antwoord. God troost zijn moedeloze kind. We letten allereerst op een vaderlijke vraag. In de tweede plaats op een kinderlijke klacht. En op de derde plaats op een troostrijk antwoord. Maar we gaan er eerst van zingen. Nog zo een die van die strijd kent. van die moedeloosheid. Hoor hem maar zingen in Psalm 77. Het vijfde vers: zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan niet altoos verstoten. Voel je iets, gemeente, van die diepe strijd, van die ontzaglijke duisternis waarin Gods kinderen kunnen verkeren, als de Heere zich een ogenblik terugtrekt, als de Heere zich een ogenblik stilhoudt, zal Hij mij dan niet gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan? Zouden dan zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Zou God zijn gena vergeten? Hoor je hoe diep het kan gaan? Dat Gods kind kan twijfelen aan die genadige Heeren en zijn liefde. Zou Hij dan nooit meer van ontferming weten? Heeft Hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? We gaan ervan zingen, gemeente. En wel uit Psalm 77, de versen 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Wat maakt gij hier, Elia? Schrijven bij deze tekst woorden: God troost zijn moedeloze kind. We letten dan op een drietal gedachten. Allereerst een vaderlijke vraag. In de tweede plaats een kinderlijke klacht. En in de derde plaats een troostvol antwoord. Sta op en eet, want anders zou de weg voor u te veel gaan. En daar staat Elia op. En in de kracht Gods gaat hij 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij komt aan het gebergte Horeb. En daar gaat hij slapen in een spelonk. En geliefde gemeente, dat is de tijd waarop de Heer vaak spreekt tot zijn kinderen. In de nacht, in de stilte, in de eenzaamheid. En zo is het ook vanavond, dat de Heer zijn kinderen opzoekt en tot hun hart gaat spreken. En dat hij weet wat ze nodig hebben. Hij weet waar ze gelegerd zijn. Hij weet ze te vinden. Ook al liggen ze diep verborgen in een spelonk, daar in die eenzame woestijn van de Sinaï. God weet waar u zich bevindt. Maar hij weet ook van de nood. En van de strijd en van de aanvechtingen in uw ziel. En zo komt de Heere op zijn tijd, zo vaak heel ongedacht en zo vaak heel onverwacht tot zijn kinderen. En zo zien wij dat ook vanavond. Elia heeft er helemaal niet op gerekend. Elia die gaat slapen en gaat daar vernachten, lezen wij. En dan ineens is daar de Heere. En gaat de Heere spreken tot hem. Zo heel onverwacht komt de Heere bij hem en zegt: Elia, je gaat nou wel slapen, maar ik wil met je spreken, Elia. Ik heb een boodschap voor je, Elia. Elia, wat maakt gij hier? Wat is dat voor een vraag? Wat klinkt daarin door? Wat wil de Heere met deze vraag bij Elia oproepen? Is het een bestraffende vraag? Is het een vraag: wat doe jij hier? Je hebt hier niets te zoeken in de woestijn. Hier kun je toch mijn dienaar niet zijn? Is het een ontdekkende vraag? Een schuldigstellende vraag. Matthew Henry, die we allemaal lief hebben en die we ook met elkaar veel bestuderen en van wie we ook veel onderwijs mogen ontvangen, die denkt dat. Matthew Henry zegt dat hier sprake is van een bestraffing. Hij wordt hier door de Heere bestraft omdat hij door voor Izebel is gevlucht. Matthew Henry zegt: hij had op de Heere moeten vertrouwen. Ja, Matthew Henry gaat zelfs zover dat hij zegt: het is heel laf van Elia om daar weg te kruipen, ver weg van de Heere en van het volk en van zijn taak, om daar te gaan liggen midden in de woestijn in een spelonk. Zo kan hij toch niet dienstbaar zijn? Zou het een bestraffing zijn, kinderen? Met alle achting die we hebben voor Matthew Henry zeggen we: nee, nee, het is geen bestraffing. Waarom is het niet een bestraffing? Wel, hoe komt Elia daar? Wel, hij komt daar door de kracht van de Heer. De Heer heeft hem 40 dagen en 40 nachten ondersteund om die weg te gaan en hem daar te brengen. Het is de Heer die zegt dan hier in de eenzaamheid, hier wil ik met je spreken. Geen bestraffing, nee. Liefde gemeente, we zouden willen zeggen, het is een liefdevolle, vaderlijke vraag. Het is een lieflijke uitnodiging van die goede tierenvader tot zijn kind dat de weg kwijt is. Tot zijn kind dat de weg niet meer weet. Voor zijn kind dat voor zijn gevoel helemaal doodgelopen is. Hier komt de vader bij zijn kind Elia en hij zegt: Elia, vertel toch eens wat je zo te neerdrukt, Elia. Elia, vertel toch eens de nood waar je mee worstelt. Elia, vertel het mij nou eens waarom je zo moedeloos bent. Elia, leg je hart eens voor mij open. Kinderen, je hebt het vast wel eens ervaren op school. Dat je geplaagd werd. Of dat je gevochten hebt op school. Of dat je ondeugend geweest bent op school. En dat je daarmee loopt. Maar het eigenlijk tegen niemand zeggen wil. Maar je moeder ziet het wel. En je moeder ziet aan je ogen dat er iets is. En dan zegt ze: kom eens even hier, lieve jongen. En ze zet ze op haar schoot. En ze trekt je hoofd tegen de schouder aan en zegt: jongen, vertel maar tegen je moeder wat er is. En dan komt het er allemaal uit. En wat kan dat een troost geven en een opluchting. Dat alles wat je zo bezwaard hebt. En waar je mee liep en waar je met niemand over wilde praten. Dat je het nou vertellen kan. Zo doet de Heer ook bij zijn kinderen. Als daar die blinde man langs de weg zit. En die man schreeuwt naar God. Ontferm u mij. Staat Heer Jezus stil. En dan zegt hij: wat wilt ge dat ik doen zal? Hoor je het? Wist Heer Jezus dat dan niet? Natuurlijk wel. Maar de Heere wil zo graag dat zijn kinderen de nood bij hem brengen. Waar wordt een vader meer vereerd dan dat we hem nodig krijgen? Dat we niet meer buiten hem kunnen. Als we het zelf niet meer weten, we mogen het bij hem brengen. Een lieflijke vraag. Een lieflijke nodiging. Ik zei, zo doet de Heer. Ik denk ook aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Daar gaan ze uit Jeruzalem. Ook zo donker. Ook zo moedeloos. Ze weten het niet meer. Al hun hoop is vergaan. En zie daar. Wie komt er? De Heer. Daar heb je het weer. Die liefdevolle nodiging. Waarom staan jullie gezichten zo droevig? Hoor je dat? Dat is wat de Heer zo graag hoort. Dat zijn kinderen hun hart voor hem uitstorten. En daarom zegt ook die grote profeet, die dichter van de oude dag, David in Psalm 62. O gij volk, stort uw hart uit voor de Heere, Want hij is een toevlucht in alle tijden, in alle omstandigheden, hoe donker ooit uw weg mogen wezen. Elia, treurende Sioniet vanavond, eenzame, aangevochten. De Heere zegt vanavond tot je ziel: wat maakt gij hier? Waarom zijt ge hier vanavond in mijn huis? Kom. Kom, leg je nood eens voor mij neer. Is dat niet wat de dichter zegt in Psalm 10? De Heer aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geeft. Elia, geef het nou eens uit handen. Elia, laat de dingen nou eens los die jij toch niet kunt veranderen. En geef het nou eens aan mij. Alles wat je deert, alles waar je mee worstelt en mee topt. Zo is de Heer en ook vanavond. Die zegt: wat maakt gij hier? Zeg het nou eens tegen de Heer. Wat nou de nood van je ziel? Stort je hart nou eens voor de Heer uit vanavond. Wat maakt gij hier, jongen? Zegt de Heer, wat is er toch? Waar worstel je nou mee? Weet je geen weg meer in het leven? Dan komt de Heere vanavond: wat maakt gij hier? Zeg het nou eens tegen mij. Een liefdevolle, vaderlijke vraag. En hier zien we zo heerlijk wat apostel Jacobus zegt, die mildelijk geeft en niet verwijt. Nee. In liefde zegt de Heer en het is een volk: wat maakt gij hier? En het is Elia die voelt de liefdevolle nodiging in die vraag. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een kinderlijke klacht. Want als de Heer zo nabij komt, in die duisternis, in die donkerheid waarin die verkeert, daar in die spelonk. En de Heere vraagt: wat is er toch, Elia? Dan is het als het ware een bron die niet meer stoppen kan. Als hij daar zijn nood voor de Heere gaat neerleggen, dan is het een vloed van woorden die uit zijn ziel komt. Uit zijn gewonde ziel. En dan hoort het hem zeggen: Heere, God der Heerscharen, ik heb zeer geijverd voor u, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om weg te nemen. Heere, nou weet u het. Nou weet u wat er in mijn hart leeft. Laten we dan eens luisteren. Wat er zo uit zijn ziel welt. Als de Heer het gezegd heeft: zeg het maar, Elia. Dan het eerste wat hij zegt: ik heb zeer voor u de Heere geijverd. Is dat hoogmoed? Nee. Dat kon hij in waarheid zeggen. Ik heb zeer voor u geijverd. De geschiedenis van Elia begint als we hem tegenkomen worstelend in het gebed. En waarom worstelt hij? Heere, het volk luistert niet naar u. Heere, wilt u droogte geven? Heere, wilt u geven dat ze geen eten meer hebben, opdat ze uw toren ervaren en opdat ze in de weg van de kastijding toch tot u zouden wederkeren? Daar heb je Elia, de worstelaar voor God met zijn volk, de bidder voor zijn volk. Wat heeft hij geleden onder de onbekeerlijkheid van zijn volk? Wat heeft hij heilig geijverd om de dienst des Heeren aan te prijzen. In zijn gestrenge optreden, in zijn kemelsharen mantel, met de lederen gordel. Iedereen kende hem, de onverschrokken ijveraar voor de dienst van de Heeren. Wat vreesde Achab Elia vanwege zijn eerlijke, rechtvaardige boodschap die hij bracht. Ik heb zeer geijverd voor de Heeren. Ouderlingen, als u vanavond uw knieën buigt, kan u dat ook voor de Heeren belijden. Ik heb zeer voor u geijverd. Mag u daar iets van kennen? De ijver voor uw huis heeft mijn ziel verteerd. Vaders, moeders, is dat ook iets wat van u gelden mag? Ik heb zeer geijverd voor de Heer. Weten uw kinderen dat? Ervaren uw kinderen dat? Ervaren ze dat u gebedsworstelingen hebt voor uw kinderen? Ervaren ze dat in het voorleven van de kinderen? Merken de kinderen dat in de ernst waar u ze mee opvoedt? Waar u ze in liefde voorgaat in de dienst van de Heer? Elia mocht het zeggen met een vrij geweten: Heer, u weet het. Ik heb zeer voor de zaak van Israëls koning geijverd. Was nou de nood van Elia? Wel, Heer, ze hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken. En daarin zien wij de eenheid tussen de Heere en zijn knecht Elia. De smart die ze God aandoen is zijn smart. Het verdriet wat de Heere heeft van zijn volk is zijn verdriet. Heere, ze hebben uw verbond verlaten. Daar heeft hij diepe pijn en smart over. Heere, ze hebben afgeweken. Uw verbond en uw wet hebben ze verlaten. Er ook smart over. Meent hebben er smart over. Als we zien wat er in Nederland gebeurt. Wees eens eerlijk. Worstel je met God om het volk van Nederland? Of is het alleen maar een dode klacht? Waar moet het heen gaan met ons land en volk en ondertussen leven we vrolijk verder? Elia kon niet meer verder leven vanwege de nood van zijn volk. Elia, Heere, ze hebben uw verbond verlaten en uw altaren afgebroken. Moet je even indenken wat hier gebeurt. Het altaar der verzoening, daar waar het lam opgeofferd werd. Dat lam dat sprak van Golgotha's lam. Van de weg van verzoening voor een schuldige zondaar. Heere, ze hebben het afgebroken. Heere, ze willen van u en uw dienst niet weten. Ze hebben het bloed der verzoening niet meer nodig. De altaren afgebroken. Ontzaglijk, de weg van verzoening afgesneden. Grijp je het niet aan, gemeente? Als je dat in ons vaderland ziet, de kerken, waar de prediking van de verzoening geklonken heeft, worden gesloten, omdat de mensen geen behoefte meer hebben aan vrede met God. Ze hebben uw altaren verbroken. Wie mag er nog eens zeggen vanavond, met Jeremia: och, dat mijn ogen fonteinen en mijn hoofd een waterfontein was. Om te wenen over de zonde en de breuken van ons volk. Wie mag het Elia nazeggen? En de derde aanklacht. Heren, ze hebben uw profeten gedood. Zwijgen moeten ze, die profeten. Daar zit Micha in de gevangenis. Omdat hij het woord van God recht verkondigt. Daar worden de profeten gestenigd, in de put geworpen. Met zagen doorsneden. Ze laten de klacht van de Heer Jezus zijn. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Wat een ontzettende werkelijkheid. Dat het volk niet meer luisteren wil. Naar de stem van de Heer die oproept, bekeert u tot mij. Zoek mij en vind in mij het leven. Die profeten moeten zwijgen. We hebben genoeg aan de Baals. We hebben genoeg aan de wereld. Liefde gemeente. U zegt natuurlijk, maar dat is bij ons gelukkig niet zo. Wij doden niet de profeten, nee. Wij hebben veel achting voor onze lieve dominee Visser. Die al zoveel jaren trouw de gemeente bearbeidt. Is dat zo? Hoeveel preken heeft hij hier gehouden? Ik dacht zo'n 15 jaar al. Misschien wel zo'n 2000 preken. Maar als u nog onbekeerd bent, dan doet u hetzelfde als wat Elia zegt. Dan maakt u hem monddood. Dan verklaart u de prediking voor dood. U luistert niet. En doet u precies hetzelfde als hier het volk. Ziet u dat? Gelooft u dat? Dat wat Elia hier zegt tegen zijn heren en koning. Dat dat ook geldt van ons als we onbekeerd zijn. Heren, ze hebben uw verbond verbroken. Ze hebben uw altaren afgebroken. En ze hebben uw profeten gedood. Dat doet een godsdienstig mens die God niet vreest. Ziet u dat wel? Dat de klacht van Elia de klacht is van Gods knechten wanneer zij denken aan de onbekeerden in de gemeente. Dat trouwverbond, heren, waar u in de doop hebt willen bezegelen. Ze vertreden dat verbond. Hier in de prediking waar het bloed en verzoening is. Ze slaan er geen acht op, hier. Uw profeten doden ze. Ze stoppen hun oren toe en luisteren niet. Dat die klacht van Elia nou u tekent. En dat dat vanavond u voor de Heere in de schuld mag brengen. En dat u het vanavond uit mag roepen met Daniel. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Hoort u Elia's klacht over het volk? Moet de Heere ook vanavond niet over velen onder u zo klagen? Dan het laatste. En die laatste klacht laat zien dat Elia ook een echt mens is, van vlees en bloed. Want wat zegt die Heere? Ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die te doden. Ik ben nog maar alleen, Heere. En dat is nou typisch iets voor een moedeloos mens. Die vergeet al de weldaden. Die vergeet wie God is in zijn genade. Want ook Elia, hij wist toch wat Obadja gezegd had. Hoe dat daar Obadja de Godvrezende was. Die 100 profeten verborg profeten des Heren. Maar zo diep kan een mens in de moedeloosheid wegzinken. Dat hij niks meer bekijken kan. En dat hij geen lichtpuntje meer ziet. En wat is dan de diepe worsteling? Heren, waar bent u? Want Elia noemt de Heren hier de Heren der Heerscharen. Dat is de Heren die zich toch omringt met miljoenen engelen. Heren, waarom grijpt u niet in het leven van Achab? Waarom kan Achab en Izebel maar doorgaan met zondigen? En waarom kunnen zij dat volk elke keer maar meenemen in de zonden? Heren, waarom? Waarom grijpt u toch niet in? En dat is de diepe bestrijding van Gods kinderen. En dat brengt ze zo tot moedeloosheid. Als hij die grote bestrijder tot hen zegt, zie je nou wel. Het is te vergeefs om op God te hopen. Zie je nou wel, je hebt geen heil bij God. Anders was het toch niet zo donker in je leven. Waar is nou de Heer, wiens naam is licht in de duisternis? Waar is nou die Heer die altijd nabij is en niet vergeet? Oh, en dan leen ze het oor aan de voor de duisternis en zeggen, zie ik voorwaarts, ik zie hem niet. Zie ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Heere, waar bent u dan? Waar zijn dan uw heerkrachten? Waar zijn dan uw beloftenissen? Zullen ze dan hun vervulling missen? Heere, waar zijt gij? Als dat de voor de duisternis zegt, waar is dan God? Op wie gij bouwdet, aan wie gij uw zaak toevertrouwdet, waar is God? Ontzaglijke diepe vraag. Waar Gods kinderen bij tijden mee kunnen worstelen als het zo donker geworden is in hun ziel. Beden, is dat ook uw worsteling? Kind van God. Als u zo worstelt om de bekering van je man. En je ziet hem steeds verder van God afwijken. Steeds kouder worden. Je krijgt hem bijna niet meer mee naar de kerk. En je hebt hem al zoveel keer zien kijken. Achter zijn computer naar het voetballen op zondag. En je hebt je knieën gebogen en zegt, o God, bekeer tot mijn man. Ik zie het Heer, hij wijkt steeds verder van u af. En wat kun je toch als grootmoeder bidden? Voor je kleindochter, waar je ziet dat ze de kerk terug toegekeerd heeft. Dat ze volop in de wereld is. En als ze bij je komt, dan ziet ze er ook zo uit. En als je met haar wil praten over de Heer en zijn dienst, dan zegt ze, oma, als je er nog meer over praat, kom ik niet meer. Heere, waarom hoort u dan niet en bekeert u toch mijn kleindochter niet? Wat kunnen er een vragen zijn, heren? Gij zijt toch met mij begonnen? Heren, waar bent u toch met uw bijblijvende genade? Heren, het is zo donker als ik het woord open. De hemel lijkt wel van koper, heren. Dan kun je toch ook wel eens zeggen, hoe moet het nou verder, heren, in mijn leven? En dan hoor je de dichter van Psalm 42 zo zingen. Heere, waarom vergeet gij mij? Onze derde gedachte. Een troostrijk antwoord. Want geliefden, de Heere, als hij zo zijn kind heeft genodigd om nou eens uit te leggen wat er in zijn hart ligt. En hij mag zo uitschreeuwen voor God wat er van binnen leeft. Dan is die Heere die getrouwe Heer. Want hij gaat zijn kind antwoorden. En hij zegt, kom maar eens naar buiten, Elia. Dan zal ik eens laten zien wie ik ben. En dan komt de Heere voorbij. En het is ontzaglijk wat we lezen, geliefden. Want de Heere trekt voorbij met een grote en sterke wind. En de Heere komt even later voorbij met een aardbeving en al de rotsen schudden. En daarna komt de Heere voorbij in een alles verterend vuur. En als we zo over die tekenen lezen van winden, aardbevingen en vuur, dan worden onze gedachten gebracht naar de berg Sinaï, waar de Heere ook verschijnt, en dan lezen wij. En het geschiedde dat er op den berg donderen en bliksemen waren en zware wolk en een geluid van een zeer sterke bazuin. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Hierin zien wij iets van de heerlijkheid en de majesteit van God. Ben je er wel eens diep onder de indruk van geweest, gemeente? Van wie de heilige en heerlijke God is? En ga je begrijpen wat die dichter zingt in Psalm 2? Durft gij bestaan en te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoge zacht ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toren, verdoolde stervelingen. In al deze tekenen, waarin de Heere voorbij trekt, zien wij iets van zijn macht. En hebben we toch ook iets van gezien, geliefden, in de achterliggende weken. Wat nou maar een eenvoudige orkaan al vermag. Hoe sterk en machtig is dan de God van de orkanen? We hebben gezien wat aardbevingen doen in Mexico. Hoe machtig is dan de God van de aardbevingen? We hebben gezien wat vuur vermag in bosbranden. Wie is dan God die zegt van zichzelf: ik ben een verterend vuur? Liefde gemeente, dat we toch met een heilig wekkend ontzag vervuld mogen zijn als wij denken aan wie God is. Abraham had er een weet van. Toen hij tot God ging bidden en zei: zie toch, ik onderwind mij te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. In het licht van de gans machtige majesteit en heerlijkheid Gods. En tenslotte hoort hij het zachte suizen van de stilte. Zou Elia er iets van begrepen hebben? Van wat die herauten van de Heere, dat vuur, die aardbeving en die wind. Als herauten van de komst van de Heere, die daar is, in de stilte van een zacht zuizende wind. Zou Elia er iets van begrepen hebben, van wat God in dit spreken tot hem zeggen wilde? We gaan het horen. Want als Elia dan naar buiten komt, als de Heere getoond heeft wie hij is, en de Heere legt die vraag opnieuw aan hem voor, en de Heere zegt: Elia, wat maakt gij hier? Heeft hij dan iets geleerd van die machtige openbaring van God? Niks. Helemaal niks. Want zijn klacht is woordelijk dezelfde. Hij zegt precies wat hij zo even gezegd heeft. Hij heeft er niets van begrepen. Van wat de Heere hier voor een diepe boodschap voor hem heeft. Voor zijn moedeloze en treurende kind. Geliefde. Zie je hierin hoe diep een kind van God in de moedeloosheid terecht kan komen. Dat hij zelfs niet begrijpt als God zich zo aan hem openbaart. Zo donker kan de duisternis zijn. Zul je daaraan denken als we gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het zesde vers. Zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwingelandij, die mij hoont, mijn hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God, op wien gij bouwdet en aan wien uw zaak vertrouwdet? 42 en daarvan het zesde vers. Wat kunnen de banden van de moedeloosheid toch sterk zijn als God zich daar zo openbaart, dat Elia geen verruiming, geen troost, geen hoop put uit wat de Heer in hem laat zien. En de tijd ontbreekt me, gemeente, om het uit te werken, maar zou je vanavond dan eens rustig willen lezen, en dat hebben u toch allemaal, de christenreis. En neem dan eens dat gedeelte als christen en zijn vriend daar komen in het kasteel van Heer Wanhoop, waar twijfel heerst. Dan kun je lezen wat door diepten heen Gods kinderen bij tijden gaan. Als het waar wordt wat we gezongen hebben en de helle hond benauwd aan alle kanten, dat het zo donker wordt. Dat ze de schriften lezen, dat ze de psalmen zingen, dat ze de gebeden opzenden. Maar het blijft zo stil. En wat moet er dan gebeuren, geliefde? Wel, wat er gebeurde met die moorman, die het niet meer wist en zegt, ik begrijp het niet. Hoe zou ik verstaan indien ik geen uitlegger heb? En zo moet ook Elia onderwezen worden. Gods kind heeft altijd onderwijs, onderwijs, onderwijs nodig. Van die grote profeet en leraar van de kerk. Anders begrijpen ze niks, gemeente. Ze kunnen praten als brugman over geestelijke zaken en nog wat. Als God er door zijn lieve geest niet in meekomt, is het alleen maar verstandswerk. En begrijpen ze van de weg der zaligheid helemaal niks. Ze hebben nodig dag bij dag dat profetische onderwijs van Christus. En zo ook hier Elia, de profeet God, zij begrijpt er niks van. En dan komt de Heer en Daarin zie je zo de liefde en het geduld van de Heere met zijn kinderen. Want had de Heere geen reden om Elia te bestraffen, begrijp je dan niet wie ik ben, Elia? Grijp je dan geen moed als ik betoon wie ik ben? Nee. De Heere gaat het geduldig uitleggen. Elia, je hebt gezien die geweldige vernietigende wind. Elia, je hebt gezien de aardbevingen die de sterkste rotsen doen scheuren. Je hebt gezien het vuur wat de dikste bomen verteert. Elia, je hebt gezegd, het volk heeft het verbond gebroken. Elia, je hebt tegen mij gezegd, ze hebben uw altaar afgebroken. En daarin hoorde ik dat je tegen mij zei, Elia, waar bent u, Heere, dan? In uw heiligheid en in uw straffende gerechtigheid. Kan dat volk en kan Achab zich dan maar zo uitleven? Dat was het ook bij Asaf. En de goddelozen hebben altijd maar voorspoed. Elia, Asaf, te vroeg gesproken. O Gods kind spreekt zo vaak voor zijn beurt in het leven en de omgang met de Heer. Omdat ze niet wachten kunnen op de Heer. Omdat ze Gods weg niet begrijpen, rebelleren ze tegen de Heer. Elia, ik kom wel met mijn oordelen. En dan gaat de Heer het concreet aanwijzen. Dan gaat de Heer vertellen wie die wind is. Namelijk de koning Hazael. Dan gaat de Heere verklaren wie de aardbeving is, Jehu. En dan gaat de Heere verklaren wie het vuur is, Elisa. En de Heere zegt, zij zullen mijn straffende gerechtigheid zijn. Zij zullen al de overtreders van mijn wet doden. En dan weet je van Hazael. Hoe hij Joram heeft onderdrukt, de koning van Israël. Dan weten we van Jehu, hoe hij daar het huis van Achab en Izebel heeft uitgeroeid. En dan weten wij ook van Elisa, hoe hij daar 42 jongens die God en zijn woord en zijn dienst bespotten, door beren laat verscheuren. God komt op zijn tijd. Hebben we het vanmorgen gehoord? We horen het vanavond weer opnieuw. God die rechtvaardige rechter is. Hij is wel langmoedig. 120 jaar. Maar wat doet de wereld met de langmoedigheid? Ze zeggen het is alles zo gebleven. God komt niet met zijn oordelen. Zelfs Elia twijfelt en zegt, Heere, komt het nog wel? Kan dat volk dan zomaar doorzondigen? Nee. Gemeente. Eenmaal zal ons kabinet. Eenmaal zal ons volk. Rekenschap moeten geven. Voor die heerlijke en rechtvaardige rechter. Hij komt. Eenmaal zullen al de spotters. En al de goddelozen. Moeten buigen onder zijn ijzeren roeden. Hazael de stormwind. Jehu de aardbeving. Die het huis en de troon van Achab deed wankelen. En Elisa als het vuur dat verteert. Al wat goddeloos is. Maar de Heere was er niet in. Het is niet in zijn gunst. Is Gods toren. Maar dan. En dat is zo troostvol. En dat is zo heerlijk. Hij komt bij zijn kerk. In het zuizen van een zachte stilte. En wat is dat dan? Wel, dat zijn die laatste woorden die de Heere spreekt. Elia, Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Elia, jij denkt wel dat ik de kerk verlaten heb. Jij denkt wel dat jij nog de enigste bent van mijn kerk. Mis, Elia. Mis, want ik heb er 7000 die de knie niet gebogen hebben voor Baal. En die het beeld niet hebben gekust. Elia, ik ga door met mijn werk. Ook al zijn jouw ogen ervoor door moedeloosheid gesloten. Maar ik ga door met mijn kerk. 7000. We mogen dat getal in eerste instantie zeker letterlijk nemen. Dat er zeker nog wel 7000 geweest zijn. Je hoeft alleen maar aan dat kleine meisje te denken. Bij de generaal Naaman. Dat was er ook een van die 7000. Die de knie niet gebogen had. Maar je mag zeker daar denken in een symbolisch getal, 7000. Zo zeggen onze kanttekeningen ook. Dat zijn er zeer veel. 7000, dat wil zeggen, Elia, in het woede van de tijden, hou ik mijn kerk in stand. Sion kan klagen, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten, maar dat is niet waar, volk van God. Daar kan je wel klagen, maar het is niet zo, want ik ben nabij het hart dat schreeuwt tot mij voet. En dan zegt de Heer, en het kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. O moedeloze vanavond. Als het zo donker is, zie toch hoe de Heere komt. En ik zal er 7000 doen overhouden. Ik ga door met mijn werk, mijn kerk. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat de duivel ook zegt, geloof die helle hond niet. Want hij is het die begonnen is met twijfel te zaaien aan mijn woord. Dat de zon daar sterven zal. Geloof die leugenaar van den beginnen toch niet. Die leugenaar die u moedeloos maakt. Die leugenaar die u maar naar beneden doet kijken. O, zie toch op mij. Ik heb mij doen overhouden 7000. En weet u wat het Hebreeuws hier mooi zegt? Ik heb mij doen overhouden. Dat mag zo vertaald. Ik heb mij doen overhouden. Dat ziet op het werk van God in het verleden. En ik doe mij overhouden vandaag 7000. En ik zal mij doen overhouden 7000. Die de knie voor Baal niet zullen buigen. Hij zal zijn kerk nooit verlaten. Volk van God, waarom kan God je niet verlaten? Omdat er één uitgeroepen heeft op het kruishout. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij daar in de hel neergestaald is, zullen de helse vijanden u nooit kunnen overweldigen. Want ge staat in zijn handpalmen gegraveerd. En daarom zal de hel nooit zijn triomf kunnen behalen. Ook al zoekt de duivel als een briesende leeuw, ook de uitverkorenen te verleiden, zal niet kunnen, want ze liggen vast. In die eeuwige verkiezende liefde van God. In die eeuwige verkiezing. En daarom ook al zijt ge moedeloos. Dat de Heere vanavond uw hoofd doet opheffen. Ik heb er 7000 overgehouden. Ik ben de koning van de kerk. En mijn zoon, hij staat voor mij. En hij bidt voor u. Zoals hij het verkondigd heeft tegen Petrus. Petrus, de Satan heeft u zeer getracht te ziften op het rooster van de moedeloosheid. Dat je het uitroept, ik zal nog omkomen, ik zal nooit thuiskomen, ik zal als een huichelaar openbaar komen. Het is allemaal eigen werk geweest. Hij bidt voor u, dat geloof, hoe klein het ook is, het zal niet ophouden, maar het zal moet grijpen. Zoals ook Elia. Hij stond op naar de boodschap van de Heeren. En hij ging terug om te doen wat God hem bevolen had. Geliefden, dat zo vanavond, te midden van de moedeloosheid, als de Heeren het je nou vraagt, wat doet ge hier? Dat je dan vanavond onder de prediking je hart voor hem uitgestort mag hebben. Over al de vijandschap die je neerdrukt. Zie, de duivel is overwonnen, hij is een geketende. En straks zal hij geworpen worden in de hel. Dan zal hij je nooit meer kunnen beschadigen, volk van God. Ik heb de wereld overwonnen. Zullen het zien op hem in die strijd, wat hebt gij? Wel, 7000 heb ik er. Moedeloos volk voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor je man, voor de gemeente. Ik zal voortgaan en ik zal mij doen overhouden. Ook in Barendrecht. Een kerk die op mijn naam zal vertrouwen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo hebt gij een moedeloze Elia vertrouwd. Een kind, Heere, dat de weg niet meer wist, voor wie het zo donker was. Heere, in zijn ogen moesten geopend worden, want hij zag het niet, Heere. En zo kan uw kind het niet zien als u de ogen niet opent. Dan blijft het klagen achter u aan, Heere. Want dat is het wonder, Heere. Ze klagen niet bij mensen, maar ze klagen nood bij u, de Heer. Omdat ze aan u verbonden zijn, Heer. En omdat gij uw kerk vasthoudt. En zo mocht Elia goddelijk onderwijs ontvangen. U bent de rechter die beslist, Heer. Laat dat de troost zijn van uw kerk. Als daar al die vijanden uw kerk bestrijden, hef gij dan hun hoofd omhoog. En dat ze het mogen weten, het is volbracht. De kop van de duivel is vermorzeld. En hij is overwinnaar in de strijd. En dat u uw kerk onderhoudt. Ik heb er 7000, ook vandaag, Heer. Al kunnen wij het misschien niet zien, door de nevelen heen. Maar het is waar, omdat u het zegt, Heer. En laat dan zo uw kind en uw volk bemoedigd worden. En laat ze toch in alles u de Heere zoeken. Om hun hart bij u aan te storten die van hen afwijkt. Zoals u Elia opzocht daar midden in de duisternis, in de wildernis van de woestijn. Heere, u zoekt uw kerk op. In het vallen van de avond, in de stilte. Zou u zo vanavond ook willen spreken tot het hart van Jeruzalem. Dat haar strijd vervuld is, Heere. Zoudt gij ze willen doen zien. Op die lieve borg en zaligmaker. Heere, dat ze mogen zien op die leidsman. En volleinde des geloofs. Jezus Christus. Ga zo met de gemeente mee. Zegen het onderwijs. Neem al het onze eruit genadiglijk weg. Lieve koning, hoor ons. Om die altijd biddende hoge priester. Jezus Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit de 62e psalm en daarvan het 4e vers. We noemden u met elkaar te willen zingen psalm 62 vers 4. Doch gij mijn ziel het gazood wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Thank you. gemeente. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.